Een hele goede avond. Fijn om jullie hier te ontmoeten rondom het woord van God. Heel veel bekende gezichten. Sterker nog, volgens mij ken ik iedereen in de zaal. Misschien een enkeling niet. Maar wat een voorrecht om vanavond samen in Gods woord te mogen gaan. En inderdaad, de opdracht die ik heb gekregen, die omvat wel een heleboel hoofdstukken. Dus ik zat net even te grappen, als we al beginnen gewoon met het lezen van Exodus tot en met Jozua, dan hebben we een goede basis om daarna de studie te doen vanavond. Maar daar is natuurlijk geen tijd voor. Ik mag vanavond de eerste lezing geven over het duo Mozes en Jozua. Mozes heeft natuurlijk ontzettend veel mogen meemaken. Hij heeft God van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Straalde ook toen hij terugkwam van zijn ontmoeting met God. Was een bemiddelaar van het grote verbond in het Oude Testament. En Jozua, zijn voornaamste discipel, die mocht het stokje overnemen. Grote schoenen om te vullen, natuurlijk. Maar uiteindelijk staan wij in de kracht van de Heer. En ik wil dus vanavond voornamelijk de nadruk leggen op Mozes. Maar hopelijk kunnen we Jozua goed uitpakken vanavond. En we gaan daarvoor naar het Oude Testament. We beginnen in het boek Exodus. En terwijl jullie daar naartoe gaan, hebben we deze bemoedigingen uit het Nieuwe Testament om ons ook te verdiepen in het Oude Testament. In Romeinen hoofdstuk 15 lezen we dat alles wat eertijds geschreven is, dus alles wat in het Oude Testament opgetekend is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. De verhalen in het Oude Testament zijn ontzettend interessant vaak, maar ze zijn ook relevant voor ons vandaag de dag. Ze zijn ook voor ons geschreven, niet alleen voor mensen uit die tijd. Niet alleen voor mensen die leefden onder het Oude Verbond, maar ook voor ons. En wat we vanavond ook willen doen is juist die tijdloze waarheid naar boven halen, die voor ons net zo geldig is als in de tijd van Mozes en Jozua. En dat komt omdat ook het Oude Testament gaat over de Heer Jezus. We kennen waarschijnlijk wel het moment na de opstanding van de Heer Jezus, als hij op de weg naar Emmaus twee discipelen tegenkomt en hen begint uit te leggen uit de schrift hoe alles vooruitkijkt naar het sterven en het opstaan, de komst van de Messias. En ook zo vanavond denk ik dat we rijke lessen mogen halen over de Heer Jezus Christus en hoe de gebeurtenissen in het levens van Mozes en van Jozua ons wijzen op Gods heilswerk, Gods evangelie, op Christus die voor ons gestorven, opgestaan is en weer terugkomt. Ons duo, Mozes en Jozua, hebben best wel wat gemeenschappelijk. Ze waren allebei Israëlieten, geboren in Egypte in tijden van onderdrukking. Beiden hadden een ontmoeting met een roeping door de Heer op heilige grond. Allebei moeten ze hun sandalen afnemen, hebben ze een ontmoeting aan het begin van hun openbare bediening met de Heer zelf, waarin zij geroepen worden tot de taak die God voor hen heeft. Allebei worden ze verlost uit de slavernij. Allebei zijn het leiders over Gods volk. Allebei waren middelaars van een verbond. Mozes natuurlijk direct een middelaar. Jozua eigenlijk die het verbond vernieuwt aan het einde van zijn leven. waaruit we denk ik ook mogen leren dat elke generatie opnieuw een besluit moet nemen om de Heer te volgen, om in Christus met God te leven. Je kunt niet op het geloof van je ouders of je grootouders of een familielid een relatie met de Heer hebben. Iedere generatie zal een keuze moeten maken om zelf in dat verbond met God te staan. Beiden maakten fouten in hun levens. Mozes moest op een gegeven moment, in Numeri hoofdstuk 20, moest hij spreken tot de rots, zodat er water uit voort zou komen. Maar in een woedebui, ook door de opstandigheid van het volk Israël, slaat hij met zijn staf op de rots. En de consequentie is dat hij het volk uiteindelijk niet het beloofde land in mag brengen, mag leiden. Maar hij neemt afscheid aan de oever van de Jordaan, net voordat het volk Israël het land intrekt. Hij gaat het volk niet de hele weg brengen. En we leren daar ook, ik denk voornamelijk van, dat uiteindelijk de redding van het volk Israël niet ligt in een mens. Het ligt in de Heere God zelf. Geen enkel mens kan ons de hele weg naar het beloofde land brengen. Alleen God zelf zal dat doen. En Mozes wijst hierbij naar een grotere Mozes. Eén die een grotere Exodus zou teweeg brengen. De Heer Jezus zelf, daar komen we straks nog op terug. Beiden gaven een afscheidsreden die een diepe indruk maakte op hun generatie. En die in principe die generatie bevestigde in een wandel met God. Het was pas na de dood van Jozua dat het volk begint af te drijven en geestelijk lauw begint te worden. Beiden werden door God gebruikt in zijn heilsplan. En in het Oude Testament, in de levens van Mozes en Jozua, zijn dat fysieke uitwerkingen. Maar deze gebeurtenissen in de geschiedenis van het Oude Testament zijn blauwdrukken voor een geestelijke uitwerking van Gods werk in ons. Dat hoop ik vanavond ook wat verder uit de doeken te doen. Dus laten we beginnen vanavond met Mozes. Mozes was de zoon van een gelovig echtpaar, Amram en Jochebed. Hij was geboren in slavernij. Misschien ken je de geschiedenis dat in de tijd van Jozef het volk Israël naar Egypte gaat, want daar is voedsel. En uiteindelijk blijft de familie van Jacob in Egypte. En daar blijven ze uiteindelijk 400 jaar. God had dit al voorspeld aan Abraham, dat zijn nakomelingen naar Egypte zouden gaan. Uiteindelijk wordt Mozes geboren in een tijd dat de farao, die op dat moment op de troon zit, met zorg kijkt naar het volk Israël, omdat zij talrijk wordt. En hij is angstig dat zij de overhand krijgen. En hij voert beleid dat de jongetjes die geboren worden onder de Hebreërs, dat zij die jongetjes in de Nijl gooien. Dus doden. Maar als Mozes geboren wordt, dan lezen we zowel in Exodus als in Hebreeën hoofdstuk 11 dat hij een bijzonder kind was. Er was iets aan Mozes bij zijn geboorte, een uitstraling die iets beloofde. En Amram en Jochebed weigeren om hun zoontje af te staan aan de moordlustige farao en zijn plan. En zij verbergen hem 3 maanden lang. Uiteindelijk is het niet meer mogelijk om zo'n kind te verbergen. Het volume wordt steeds harder en uiteindelijk moet Jochebed iets gaan bedenken om haar zoon te redden. Ze maakt een ark, dat is het woord. Hetzelfde woord als de ark van Noach. Ze maakt van biezen een kleine waterdichte mand en plaatst Mozes in de Nijl. Waarschijnlijk met opzet vlak bij de plek waar de farao en de hovelingen van zijn hof zouden gaan baden. Uiteindelijk wordt Mozes gevonden door de dochter van de farao. Nu kunnen we met enige zekerheid ook vastleggen wie die mensen zijn waar Mozes bij terecht kwam. En er is een dochter van een farao en die heet Hatshepsut. Die waarschijnlijk de vrouw was die uiteindelijk Mozes vindt. Hatshepsut was, als we de tijdlijn bestuderen van het oude Egypte, was een jaar of 10 of 12 toen zij Mozes vond. En je kan daar een klein beeldje zien boven rechts van de pleegmoeder, dus de adoptiemoeder van Mozes. We weten dat uit de geschiedenis van Egypte, weten we dat er een zekere Senenmoed was, die wiens leven overeenkomt in vele opzichten met de Mozes van de Bijbel. Hier zijn een aantal feiten. Senenmoed komt niet uit een koninklijke lijn, maar was een vooraanstaande hoveling die gederende de mederegentschap van Hatshepsut allerlei titels toegewezen krijgt. Hij was de architect van haar mortuarium en hij bouwde ook 2 eigen begraafplaatsen voor zichzelf die nooit gebruikt zijn. Hij was de leraar, de tutor van de dochter van Hatshepsut. En het beeld rechtsonder is dus Senenmoed met het dochtertje van waarschijnlijk zijn adoptiemoeder op zijn schoot. Dit zou een beeld kunnen zijn van de Mozes van de Bijbel. We kunnen uiteraard niet met volledige zekerheid vaststellen dat dit zo was. En niet iedere geleerde zal dit onderschrijven. Maar er zijn zeker grote overeenkomsten. We lezen ook dat deze Senenmoed uiteindelijk uit de geschiedenisboeken opeens verdwijnt in hetzelfde jaar dat Mozes vlucht uit Egypte. En dat een latere farao zoveel mogelijk van de beelden en de nalatenschap van Senenmoed probeert uit te wissen en te verwijderen op een later moment. Waarschijnlijk de farao van de Exodus. Het is als Mozes 40 jaar oud is dat hij op bezoek gaat bij zijn volksgenoten. Zijn identiteit heeft hij nooit volledig losgelaten. Hij voelt zich nog steeds Jood, Israëliet. En als hij in Egypte of in Goshen, het gedeelte waar de Israëlieten wonen, gaat kijken, dan ziet hij daar een Egyptische man die een Hebreeuwse man mishandelt. En hij kijkt om zich heen en hij denkt, niemand ziet mij. En hij haalt uit naar die man en doodt hem. Hij begraaft hem, maar de volgende dag blijkt dat hij toch gezien was en hij moet vluchten. Hij vlucht naar de andere kant van de woestijn van de Sinaï. Je ziet hier zijn reis naar Midian. Midian lag dus wat nu het, volgens mij, ja, ik weet niet precies wat dat nu is, maar het gedeelte waar Saoedi-Arabië ligt, daar lag ook het gebied van Midian. Midian was een volk dat via een bijvrouw ook afstammelingen waren van Abraham. En daar ontmoet Mozes Reguel, de priester die daar werkzaam is, mogelijk dus ook een priester van de Allerhoogste God, net zoals Melchizedek een priester was in in wat nu Jeruzalem is. En Mozes trouwt met de dochter van Reguel, ook wel Jethro genoemd, en gaat 40 jaar lang zorgen voor de schapen van zijn schoonvader. En ik zie hierin een een proces van afbraak. Wat God in deze man wil bewerken. We weten dat Mozes geleerd was in alle wijsheid van de Egyptenaren. Er was niemand die zo geschoold was. Die menselijkerwijs, wereldwijs geschikt was om een leider te zijn. Maar God wil Mozes afbreken. Hij wil die wereldse wijsheid uit zijn hart nemen. Want de wereldse wijsheid is niet de wijsheid die God zoekt als hij op zoek is naar een leider voor zijn volk. En voor elk jaar dat Mozes opgebouwd wordt in wereldsdenken, mag hij nu een jaar verblijven om afgetakeld te worden, om afgebroken te worden en zo bruikbaar te worden voor God. Na die 40 jaar ziet Mozes een merkwaardig verschijnsel. Hij ziet een braamstruik in de woestijn die in brand staat. Nou, dat zal misschien niet zo indrukwekkend zijn geweest. Maar het indrukwekkende van dit moment, deze gebeurtenis, is dat het vuur de braamstruik niet verteert. Het is een vuur zonder brandstof. Het is een vuur wat geheel onafhankelijk is. En ik zie daar een prachtig plaatje van de zelfstandige God, de onafhankelijke, volledig eeuwige God, die niks en niemand nodig heeft, die daar verschijnt aan Mozes. Maar ook zou je het kunnen toepassen op onze levens. Het vuur staat voor de heiligheid van God. En ook wij, als wij in Christus zijn, hebben God in onze levens. Hij woont in ons door zijn Heilige Geest. En toch verteert hij ons niet, ondanks zijn heiligheid. Dat is het prachtige evangelie, dat in Christus, dat ik niet verga onder de heilige toren van een heilige God. God openbaart zich daar als Yahweh. De naam, de enige naam van God. God heeft niet vele namen, God heeft één naam. En waarschijnlijk wordt het uitgesproken Yahweh. Vier letters, de tetragrammaton wordt het ook wel genoemd. J-H-W-H. Het is een vorm van het werkwoord ik ben. God zegt, ik ben. Ja, wat is God dan? Nou, zodra je daar iets achter zet, heb je God beperkt. De naam ik ben spreekt van zijn oneindigheid. Iemand zei, heeft ons gezegd, God is oneindig groot in een oneindig aantal eigenschappen, perfecties, volmaaktheden. God openbaart zich hier als de eeuwige, de oneindige, de onveranderlijke. En vooral ook hij die in verbond staat, hij die trouw is aan zijn volk. Hij heeft het gekerm, het gekreun gehoord van zijn volk. Het volk waarmee hij een verbond gesloten had in Abraham. En dit is het moment, na 400 jaar stilte, om in te grijpen. Om zijn volk uit de slavernij te verlossen. En te brengen naar haar eigen land. Een land wat hij al beloofd had aan Abraham. Nou, Mozes die sputtert tegen. En meerdere malen brengt hij argumenten waarom hij niet de persoon zou moeten zijn die dit volk uit Egypte gaat leiden. Zijn kracht, zijn ijver, zijn zelfvertrouwen die hij als 40-jarige hoveling aan het hof van de farao had, is helemaal weg. En hij smeekt eigenlijk dat iemand anders zou gaan. Hij is niet bekwaam, dat is zijn voornaamste argument. Maar God is niet op zoek naar bekwaamheid. God roept niet de bekwamen, maar hij bekwaamt de geroepenen. En het is juist mensen die zwak zijn. Het is juist mensen die in de ogen van de wereld eigenlijk er niet toe doen. Die God kan en wil gebruiken om grote en machtige dingen te doen. Zeg dus niet, ik kan niks voor de Heere doen. Zeg dus niet, ik heb beperkingen. Zeg dus niet, ik kan zoveel mensen bedenken die het beter zouden kunnen dan ik. God zegt, ik ben. En dat is jouw bekwaamheid, dat is jouw genoegzaamheid. Dus mogen we met de woorden van de apostel Paulus zeggen, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. God is genoeg, God is genoegzaam. Ik met God ben een meerderheid in elke situatie. Heb jij jezelf al beschikbaar gesteld aan de Heere God? Heb jij de Heere God al verteld, hier ben ik, zend mij? Of hou jij vast aan het feit dat er altijd wel iemand is die het beter zou kunnen? Of dat er redenen in jouw leven zijn waarom jij niet een geschikte persoon bent om te dienen in het Koninkrijk van God? Dan moet jij misschien oog in oog komen te staan met deze God die zich openbaart als Yahweh. En mag jij je leven in dienst stellen van de Almachtige. Mozes gaat terug naar Egypte en kondigt daar. Hij doet een pleidooi eigenlijk voor de farao om het volk van Israël te laten gaan. Waarom? Zodat zij de Heere mogen aanbidden. De vrijheid die God gaat bewerken in de levens van deze mensen is niet een vrijheid om maar te doen wat ze zelf willen, maar het is een vrijheid om te aanbidden en vrijheid om God te dienen. Dit is de vrijheid die wij in Christus mogen ervaren. Niet een vrijheid om naar het vlees te leven, maar een vrijheid om onbelemmerd de Heer te aanbidden en te dienen. Dit is de vrijheid die God bewerkt. Nou, de farao die weigert het volk te laten gaan. Dit had God al voorspeld eigenlijk. En de reden waarom God dit had voorspeld is omdat God een bijzondere vertoning van zijn macht en zijn kracht wil laten zien, niet alleen aan Israël, maar ook aan Egypte en zelfs aan de hele bekende wereld. Want als uiteindelijk het volk bij Jericho aankomt, zijn de geruchten van de plagen die God op Egypte heeft laten landen, die geruchten die zijn al aanwezig en men siddert en beeft voor deze God. De faam, de roem van God gaat door de hele aarde. En het is dit is Gods manier van werken. Gods manier van werken is om met sterke hand zijn volk te bevrijden, zodat iedereen het ziet en de eer mag geven aan hem. Maar er is nog iets aan de hand. Niet alleen is God zijn eigen reputatie door de aarde aan het verspreiden. God toont in de 10 plagen zijn superioriteit over elke god van Egypte. In de plagen is ieder van de nieuwe ontwikkelingen, ieder van de plagen is eigenlijk een directe confrontatie met één van de goden die de Egyptenaren aanbaden. Dus als water en bloed wordt veranderd, dan is dat een directe confrontatie met de god Knoem, de bewaker van de bron van de rivier, en de god Hapi, de god van de jaarlijkse overstromingen van de Nijl. Egypte was natuurlijk afhankelijk van de Nijl voor haar levensonderhoud. En in het seizoen dat er veel water was en de Nijl haar oevers overstroomde, ontstonden er vruchtbare akkers waar de Egyptenaren hun voedsel op konden verbouwen. Ze waren dus afhankelijk en ze baden tot deze goden dat deze overstromingen jaarlijks mochten komen. Nou, als je water in bloed verandert, dan wordt opeens de levensader van Egypte aangetast. Economisch loopt alles in de knoei, maar meer dan dat, de god van de rivier wordt als machteloos getoond. En zo zijn er goden die in elk van deze plagen totaal waardeloos worden aangetoond, ontmaskerd worden als nepgoden, als stinkgoden. En het concludeert, het komt tot een climax in die laatste plaag, waarin de eerstgeborene van de farao, de opvolger van de troon, en de zoon van de zonnegod zijn leven moet inleveren. En het is pas aan het einde van die 10 plagen dat God de farao zo heeft afgebroken en zijn wil zo heeft onder druk heeft gezet dat de farao uiteindelijk dit volk laat gaan. Farao begint met deze vraag. De eerste keer dat Mozes en Aaron bij de farao komen en pleiten voor het volk, dan lezen we dat de farao zegt: wie is de Heere? Wie is Yahweh? Als je Heere met alleen hoofdletters ziet, dan is het onderliggende woord, die tetragrammaton, die naam, Yahweh. Wie is Yahweh? Naar wiens stem zou ik moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken Yahweh niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. En dus krijgt de farao een snelcursus in wie Yahweh is. En de ene na de andere plaag toont zijn almacht en zijn superioriteit. En de een na de andere afgod van Egypte moet bezwijken. En dus zeggen we met Jesaja, bevestigen we met Jesaja dat de Heere, dat hij de Heere is en niemand anders. Buiten mij, buiten Yahweh, is er geen God. Hij toont zichzelf als de enige, ware, almachtige, eeuwige, oneindige God. Dezelfde avond dat het volk vertrekt, vindt het eerste Pascha plaats. Dat is een maaltijd die de Joden elk jaar opnieuw tot zich nemen, waarin ze herdenken hoe zij uit Egypte mochten vertrekken. Dit is de laatste plaag. De plaag van de dood van de eerstgeborenen in elk huishouden. Deze zou voorkomen kunnen worden wanneer men een klein lammetje nam zonder enig gebrek en in aanloop van die avond het lammetje slachtte. En het bloed van dat lam moesten ze aanbrengen op de bovendorpel en de deurposten van een huis. Het bedekte iedereen die die avond aanwezig was in het huis. En als de doodsengel door de straten kwam, keek hij bij ieders huis of het bloed was toegepast. En daar waar het bloed van een lam zonder enig gebrek toegepast was, daar ging de doodsengel voorbij. Ook in het huis werden ongezuurde broden gegeten. En die avond moest men met reiskleren aan gaan eten, omdat de opdracht was: vanavond vertrekken wij. Het hele volk wordt die avond verlost. Niet alleen de eerstgeborenen van elk huishouden, maar God zegt in Exodus hoofdstuk 5 dat dit hele volk zijn eerstgeborene is. En door het plaatsvervangende offer van een lam wordt Israël gered, verlost. Die avond vertrekken ze met een enorme menigte. Sterker nog, een deel van andere bevolkingen gaat met hen mee. Een gemengde menigte lezen we. Ook Egyptenaren gaan mee. En er waren verschillende manieren waarop zij richting het beloofde land konden gaan. We lezen in hoofdstuk 13 dat God hen via de moeilijke weg leidde. Niet via de makkelijke weg, die leidde door het land van de Filistijnen. Waarom deed God dat? Omdat hij hen wilde besparen dat zij te maken zouden krijgen met onmiddellijke confrontatie met oorlog. En dus kiest God een moeilijke weg. Een weg door de woestijn. Soms gaat onze weg ook door een woestijn. Soms gaat onze weg ook door een wildernis. En hebben wij de vraag in ons hart: waarom, Heere God, kiest u dit pad voor mijn leven op dit moment? Maar wat wij niet weten, en wat God wel weet, is dat hij alle uitkomsten weet van elk pad dat wij eventueel zouden kunnen bewandelen. En hij kent onze zwakheden. En hij leidt ons niet op de wegen waarin wij in de knoop raken met onze eigen tekortkomingen. Maar hij leidt ons op bepaalde manieren om ons te besparen. En er is nog een reden waarom God dit volk een andere kant op leidt dan de normale weg naar het beloofde land. En dat is omdat God hen in een onmogelijke situatie gaat brengen. Waarin ze van beide kanten tegen bergen aankijken, de Rode Zee achter zich hebben en het leger van de farao eraan komt. God leidt hen in een doodlopende straat, een doodlopende weg. De weg houdt op waar de zee begint. En God doet dit ook om zijn kracht te laten zien. God doet dit om met sterke hand en op wonderbaarlijke wijze uitkomst te geven aan zijn volk. Om zijn volk te verlossen door hen te redden uit overweldigende omstandigheden. Het volk raakt in paniek als zij de koetsen, de strijdwagens van de farao ziet aankomen. Maar Mozes, die inmiddels een standvastige geestelijke leider blijkt te zijn op dit moment, roept het volk op: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Wat heerlijk, niet dat wij een strijdende God hebben die voor ons strijdt en dat er momenten zijn dat wij volledig niks hoeven te doen behalve alleen maar toe te zien wat God wil bewerken. Dit patroon, de Exodus, het slachten van een lam, een plaatsvervangend lam, wat redding biedt, en verlossing door de zee, door onmogelijke situaties. Dit noemen wij de Exodus. Dit noemen wij de uittocht. En dit is niet een geïsoleerd moment in de Bijbel dat we dit patroon tegenkomen. Sterker nog, er zijn momenten hiervoor dat we dit patroon van de Exodus zien. We zien het in het leven van Abraham bijvoorbeeld. Als hij zijn zoon Isaac moet opofferen en met het mes over zijn lichaam staat en te horen krijgt: stop, doe de jongen niks aan. En er wordt voorzien in een ram die vast zit in een struik nabij. Een plaatsvervangend lam dat de plek neemt van de zoon, de beloofde zoon. Daarin zien we al een eerste aanwijzing van het Exodus-patroon. We zien het ook terug in hoofdstuk 15, geloof ik, als Abraham in een droom wegzakt en een offerdier door midden wordt gesneden en tussen de twee helden apart worden getrokken en tussen die twee helden van dat dier gaat een vuurpot, een kolom van vuur en rook door de gespleten helden heen. Velen zien hier een eerste aanwijzing van het door de Rode Zee gaan in het leven van Abraham. Maar ook na Exodus zien we dit patroon terugkomen. Sterker nog, dit is een diep fundamenteel patroon in de schrift die we in het Oude Testament en het Nieuwe Testament tegenkomen. Op een later moment in het leven van Israël zal zij in ballingschap gaan. God had hiertoe gewaarschuwd in de wet dat als zij ontrouw zouden zijn aan het verbond, dat hij hen zou verwijderen uit het land. En dat gebeurt ook, eerst het Noordrijk en later ook het Zuidrijk. In 722 het Noordrijk En in 600, rond 600, het Zuidrijk voor Christus. Maar de profeten van die tijd spreken ook over hoop. Spreken over terugkeer. Spreken over dat God een nieuwe exodus gaat bewerken. En dat hij zijn volk uit de ballingschap gaat uitbrengen. Terug naar het beloofde land. En de taal die de profeten hiervoor gebruiken is precies dezelfde taal die in Exodus wordt gebruikt over de doortocht door de Rode Zee. De uittocht door de Rode Zee. In Hosea hoofdstuk 2 en Micha hoofdstuk 7, Jesaja hoofdstuk 11 en hoofdstuk 43, Jeremia hoofdstuk 16. Allemaal teksten die we vanavond niet de tijd hebben om allemaal voor te lezen, maar ga je gang en je mag er thuis naar kijken. Maar deze profeten trekken de vergelijking tussen de terugkeer uit de ballingschap met wat God deed in de Exodus, een tweede Exodus. Iemand zei, een van de Bijbelverklaringen over Jesaja, zei het volgende. Dat Jesaja hoofdstuk 40 tot 55 de indruk geeft dat het meer over de uittocht gaat dan het boek Exodus zelf over de uittocht gaat. God gaat een Exodus bewerken in zijn volk, ook uit de ballingschap. We zien het terug in het leven van de Heer Jezus. Want uiteindelijk is hij het offerlam dat geslacht wordt. Hij is het paaslam, 1 Korinthe hoofdstuk 5, dat voor ons geslacht wordt. En dus zien we dat het pascha, de maaltijd, het slachten van het lam en het toepassen van het bloed uiteindelijk vervuld wordt in de Heer Jezus zelf. Hij is het lam zonder enig gebrek wat het plaatsvervangend offer is voor onze zonde. En ieder die in hem gelooft, die zijn vertrouwen plaatst in hem, en ieder in wiens leven het bloed toegepast is van Jezus Christus de Messias, aan hem zal de dood voorbij gaan en zal eeuwig leven. In Lucas hoofdstuk 9, als Jezus op de berg van verheerlijking straalt als de zon, net zoals Mozes straalde als de zon. Alhoewel Mozes natuurlijk een reflector was en Jezus straalde uit zichzelf. Hij was de bron, hij was de zelfstandige, onafhankelijke bron van dat licht. Maar dan staat er in Lucas hoofdstuk 9 dat hij met Mozes en Elia sprak over zijn heen gaan. Dat is het woord Exodus. Volgens mij is het de enige keer in het Nieuwe Testament dat dit woord hier gebruikt wordt. Maar dit is het woord voor de Exodus. Jezus praat over een Exodus die hij in Jeruzalem gaat bewerken. Hij gaat een volk bevrijden van hun zonden. Hij gaat ze in de vrijheid plaatsen. En dus kijkt dit hele gebeuren vooruit naar het kruis van de Heer Jezus Christus. En is Mozes uiteindelijk een schaduw van de Heer Jezus zelf. Jezus is de tweede Mozes. Jezus is de grotere Mozes. En wat een overeenkomsten hebben ze met elkaar. Beiden worden bedreigd met de dood als baby. Beiden leven als kind in Egypte. Beiden verblijven in de wildernis in aanloop van hun openbare bediening. Jezus 40 dagen, Mozes 40 jaar. Beiden stralen licht uit op een berg. De ene reflectief en de andere eigenmachtig. Beiden staan bekend om hun zachtmoedigheid. We lezen in Numeri hoofdstuk 12 dat niemand zo zachtmoedig was als Mozes. Nou, om een volk van 2 miljoen halsstarrige, ongelovige Israëlieten te leiden, daar heb je ontzettend veel geduld en zachtmoedigheid voor nodig. En God heeft dat in hem bewerkt, juist door die 40 jaar op de schapen te letten. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Beide voeden mensen met brood in de wildernis. Beide zijn middelaars van een verbond. Mozes het oude verbond. Jezus het veel betere nieuwe verbond. Beide functioneren als voorspraak voor hun volk. Er zijn momenten dat het volk Israël zodanig in ongehoorzaamheid gaat leven. Dat God eigenlijk zegt, ik ben klaar met dit volk. Ik stoot ze af. Mozes, ik ga met jou verder, maar dit volk, ik ben het zat. En dan gaat Mozes voor Israël in de bres staan. En gaat hij bidden als voorspraak voor zijn eigen volk. Nou, dit is precies wat de Heer Jezus doet als hoge priester. Hij leeft voor eeuwig om te pleiten voor ons. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Mozes, volgens Hebreeën hoofdstuk 3, was trouw als een dienstknecht. Jezus was trouw als een zoon. Mozes bleek gebrekkig, maar de Heer Jezus was volmaakt. Mozes kan ons niet de hele weg naar het beloofde land leiden, maar de Heer Jezus gaat ons volledig redden. Zijn redding is ultiem en compleet. Hij laat ons niet op enig moment in de steek. Mozes hief een slang op in de wildernis toen de mensen gebeten werden door giftige slangen. Jezus werd als slang behandeld. Hij werd zonde voor ons toen hij daar opgeheven werd, hangend aan een kruis. Wij kijken dus niet uit naar een Mozes. Sterker nog, Mozes voorspeld in Deuteronomium hoofdstuk 18 van een profeet die zou komen, naar wie de mensen werkelijk zouden luisteren. En dat is de Heer Jezus. Dat Exodus-patroon dat komt nog één keer voor, en wel in de eindtijd. Het boek Openbaring onthult de ultieme Exodus van Gods volk in de eindtijd. De plagen van de Openbaring die herinneren ons aan de plagen die ook over Egypte werden losgelaten. Bijvoorbeeld water en bloed, hagel en vuur uit de hemel. Een sprinkhanen plaag in het Oude Testament. In Openbaring lezen we van demonische machten met die als sprinkhanen worden omschreven, die losgelaten worden. Zwellingen en zweren, duisternis en kikvorsen. Ook daar bij die kikvorsen is het een demonische macht die het gezicht heeft van een kikker. Dit zijn allemaal verwijzingen, mijns inziens, en echo's van de plagen van Egypte. En wat God in een kleine regio heeft uitgestort over de ongelovige wereld, gaat hij in de eindtijd globaal doen over een ongelovige massa mensen. In Exodus maakt hij onderscheid tussen Goshen en de rest van Egypte vanaf plaag nummer 4. De eerste drie die waren niet zo ingrijpend, wel vervelend, maar je kon ermee leven. Vanaf de vierde plaag gaat God onderscheid maken. En de plagen komen op dat moment alleen maar op de Egyptenaren en niet meer op de Israëlieten. Ook in het boek Openbaring zien we dat God onderscheid maakt in bepaalde plagen. Die komen op hen die het beest aanbidden. De ongelovige wereld die de tijdgeest achterna gaat, die zullen de plagen ervaren. Maar God verzegelt zijn uitverkorenen in die eindtijd. En we lezen in Zacharië hoofdstuk 14, op die dag zullen zijn voeten, dat is de voeten van de Heer Jezus, staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Zien we hier niet in dat God opnieuw iets gaat splijten om een weg van uitkomst, een ontsnapping te creëren voor zijn volk? En dus zien we dat ook tot het laatste moment de echo's en de herhalingen van dit patroon van bevrijding door Christus met sterke hand en plagen te zien gaat worden in deze wereld. Dit is onze God, een God die ons bevrijdt. Die ons bevrijdt van de slavernij van de zonde, Romeinen hoofdstuk 6. Die ons bevrijdt van de wet, Romeinen hoofdstuk 7. Die ons bevrijdt van het verval van de schepping, Romeinen hoofdstuk 8. Die ons bevrijdt van elke vorm van gebondenheid, hetzij demonisch of emotioneel of hoe dan ook. Wat is uw gebondenheid vanavond? We gebruiken het woord slavernij en dat is best wel een beladen woord. Maar laten we het hebben over gebondenheden. Wat bindt jou? Wat houdt jou tegen in het in volledige vrijmoedigheid dienen van God? Welke zonde houdt jou in zijn greep? Welke gedachten drukt neer op jou en belemmert jou in je dienstbaarheid voor God? God is een God die een exodus wil bewerken in jouw leven. Die u wil bevrijden van alles en iedereen dat ons bindt en belemmert. Hij wil ons plaatsen in de vrijheid van Christus. Dan komen we bij Jozua. Jozua is de opvolger van Mozes. We vinden zijn naam al enkele keren tijdens het leven van Mozes. We zien in Exodus hoofdstuk 17 dat hij als leider van de strijdkrachten van Israël functioneert. We zien dat hij samen met Mozes de bergen op mag om de 10 geboden te ontvangen in Exodus 24 tot 32. We zien dat hij als een van de verspieders het land mag gaan bekijken. En hij, samen met Caleb, zijn de enige twee verspieders die vanuit Gods perspectief naar het land mogen kijken. Die de goedheid van het land ziet en niet de reuzen die de andere verspieders zien. En die het volk juist ontmoedigen. Dus die andere verspieders die ontmoedigen Israël. Maar het zijn Jozua en Caleb die vanuit gelovig perspectief, ondanks de zwaar beveiligde vestingen die in Israël op dat moment aanwezig waren, geloven in de kracht van God om dit land te kunnen innemen. Hij leidt het volk de Jordaan over en leidt het volk in overwinning. In de verschillende veldslagen die volgen om het land in te nemen van de inheemse bevolking daar. Soms wordt het ook wel eens als reden te zien dat God oneerlijk is. Of dat God genocidaal is. Hij gaf opdracht aan Israël om die volken uit te roeien. Maar we lezen dat verre van dat God genocidaal is, dat God in dit gebeuren optreedt als rechtvaardige rechter. En dat hij 400 jaar geduld heeft. Het volk Israël verblijft in de baarmoeder van Egypte 400 jaar voordat, volgens Genesis hoofdstuk 15, God zegt dat de zonde van de Amorieten vervuld is. 400 jaar moet God aanzien hoe deze mensen gruwelen, gruweldaden vertonen. We weten uit de geschiedenis dat ze ook hun eigen kinderen opofferden aan de goden. Door ze op bepaalde altaren te plaatsen die van metaal gemaakt werden en waarin onder een vuur zat om dat metaal gloeiend heet te maken. En de kinderen die werden op dat gloeiend metaal gelegd als offer voor de god Molech. Dus wanneer Israël de opdracht krijgt om deze landen en deze volken, moet ik eerlijk eerder zeggen, volledig te vernietigen, dan is dat een oordeel van God over de diepe zondigheid van deze mensen. In hoofdstuk 1 van Jozua zien we eigenlijk alle thema's van het hele boek al geïntroduceerd. En die wil ik kort even benoemen. Het eerste wat we leren van het boek Jozua en van het leven van Jozua is dat God zijn volk erfbezit belooft. In dat eerste hoofdstuk wordt dat zeker 5-6 keer genoemd. In hoofdstuk 1 vers 2 daar staat: nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan de Israëlieten ga geven. God gaat een land geven, gaat erfbezit geven, erfgoed. Dit was wat hij al beloofd had aan Abraham. Abraham die bezat een heel klein stukje van het land, had hij gekocht om zijn vrouw in te begraven. Maar God had hem laten zien, kijk naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden, naar het noorden. Dit hele land ga ik jou en jouw nakomelingen geven. Vers 3, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Vers 6, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven. Vers 11, dat de Heere uw God u geeft, het land dat de Heere uw God u geeft. Vers 13, hij geeft u dit land. En vers 15, dat de Heere uw God hun geeft, het land dat Mozes, de dienaar van de Heere, u gegeven heeft. Kan het duidelijker uitgedrukt worden dat God degene is die dit land aan dit volk gaat geven, zou gaan geven. Dat hij dit land aan de generatie van Jozua wilde geven, intentie had om dit aan hen te geven. En ook wij hebben erfbezit die de Heere ons belooft. Misschien niet zozeer een stuk land, maar belofte van God. Onze identiteit in Christus. De genade voor elke situatie, voor elke dag. Zijn aanwezigheid. Zoveel beloften die ons omringen. Dat is ons erfbezit in Christus. In de Heer Jezus zijn wij rijk gemaakt. In Christus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Hem. Het komt ons allemaal toe. En zoals God een stuk land heeft beloofd aan dit volk, zo mogen wij ook een stuk geestelijk erfgoed tot ons nemen. God geeft het ons. Maar het volk moest ook wat doen om dit erfbezit te ontvangen. Het moest het erfbezit innemen. Het moest moeite doen. Het moest strijden. Het moest toe-eigenen dat wat God beloofd had. In Jozua hoofdstuk 1 vers 11 en vers 15, daar zegt God: ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. Dus hier is de balans. Hij geeft het om in bezit te nemen. Wordt het nou gegeven of moet het in bezit genomen worden? Antwoord: ja. Dit is de Bijbelse balans tussen de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens. Je zult ook in het Nieuwe Testament constant lezen dat onze heiliging het werk is van God, maar ook de verantwoordelijkheid van onszelf. Ik had het eigenlijk op de sheet moeten zetten. En ik ken hem redelijk goed uit mijn hoofd, maar ik ben daar niet helemaal zeker van. Dus ik ga hem even opzoeken. Filippenzen. Hoofdstuk 2. Hmm. Vers 12 en 13. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Vraag. Is het onze verantwoordelijkheid om tot heiliging te komen? Antwoord?
Ja.
Ja. Blijven lezen. Waarom? Vers 13. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die ons werkt en daarom werken wij. Het is God die het ons geeft en daarom nemen wij het in bezit. De beloften van God moedigen ons aan om ons in te zetten, om dat te ontvangen wat Hij de intentie heeft om aan ons te geven. We nemen in bezit dat wat de Heer ons wil geven. Als we in de uittocht onze bekering, onze wedergeboorte zien, het moment dat wij de Heilige Geest ontvangen, dat wij een nieuw hart krijgen, dat wij bekeerd worden, dat wij tot geloof komen. Ja, die uittocht, dat is een prachtig beeld van de wedergeboorte, van de bekering, van de mens. Maar in het boek Jozua zien we dat de nadruk niet meer zozeer ligt op die wedergeboorte, maar op de heiliging. Op het proces waarin wij geleidelijkerwijs ons erfbezit gaan innemen. Bij de wedergeboorte worden wij een kind van God en komt die erfenis op onze naam. Maar het is wanneer wij die erfenis gaan toe-eigenen, wanneer wij gaan groeien in geloof en in genade en in kennis van de Heer Jezus Christus, dat wij daadwerkelijk in bezit gaan nemen dat wat God voor ons heeft weggelegd. En in dat proces leren wij van Jozua om niet bang te zijn, maar om moedig in de strijd te zijn. Ik moet even vragen, hoe laat moeten we afronden?
Ongeveer 8:15.
Oké, dus ik heb nog 5 minuutjes. Ja. Nou, nog 8 sheets, dus dat... Jozua staat voor een beangstigende taak. Hij moet het land gaan innemen. De geruchten zijn dat er reuzen zijn, dat er versterkte steden zijn, dat er stadsmuren zijn die meters hoog zijn. Wat hij ter beschikking heeft, zijn niet professionele ingehuurde soldaten. Het zijn gewoon mannen tussen de 30 en de 50 of iets in die, ik weet niet precies de leeftijd meer, maar het zijn gewoon arbeiders. Het zijn bakstenen bakkers. En daar moet hij het mee doen. Wat heeft hij nodig? Hij heeft moed nodig. Hij heeft kracht nodig. Wees sterk. Wees moedig. Meerdere keren roept God deze man op om sterk te zijn in de strijd. Om niet toe te geven aan angst. Het leven met de Heer is niet altijd makkelijk. Het gaat gepaard met moeilijkheden soms, met beproevingen. Met momenten dat je het even niet meer ziet zitten. Dat je geen idee hebt wat God aan het doen is in je leven. Dat Hij stil lijkt te zijn. Dat de hemel van koper lijkt te zijn. Dat het lijkt alsof je alleen staat. Dat Hij niet naar jouw gebeden luistert. En dat je tegen omstandigheden aanloopt die groter zijn dan jij. dan is Jozua zo'n prachtig voorbeeld voor ons. Zo'n prachtige aanmoediging. Om te blijven vertrouwen op de Heer. Ook in moeilijke omstandigheden. Ook als het leven moeilijk wordt en de strijd heftig is. De sleutel van overwinning voor Jozua is dat hij nauwlettend moet gaan handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, de dienaar van God, hem geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts of naar links. Dit is het recept voor militaire overwinning voor Jozua. Niet de strategie, alhoewel hij zeker een briljant strategist was. Niet het aantal manschappen. Later zou God met een klein legertje van Gideon een enorme menigte op de vlucht doen laten slaan. Niet in de kwaliteit van de wapenrusting die zij hanteren. Niet in de surveillance en het verspieden van de zwakheden van de vijand. Daarin ligt niet zijn succes. Zijn succes ligt in de gehoorzaamheid die hij hanteert tot in de kleinste detail van de wet van Mozes. En het is tegen een klein dorpje Ai, waar er sprake is van ongehoorzaamheid in het kamp, dat het volk verlies leidt in de veldslag. En het had helemaal niks te maken met militaire factoren. Het had alles te maken met het feit dat er zonde in het kamp was. En dit is ook een les voor ons om te leren dat wanneer wij door het leven met de Heer wandelen, komen wij in beproevingen terecht waar de verleiding is om compromissen te sluiten, om toe te geven aan een klein stukje gehoorzaamheid ergens in ons leven, om op manieren om te gaan, met onze beproeving om te gaan, die ons afleiden van de Heer en afleiden van gehoorzaamheid aan zijn woord. En we zullen pas in de overwinning gaan leven als we echt toegewijd zijn om hem in alles na te volgen tot in de kleinste details en elk vlak van ons leven. En wat een heerlijke belofte die God aan Jozua geeft, dat hij Jozua niet zal verlaten in dit proces. Niemand zal tegenover u stand houden. Al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. En ook weer in vers 9. Want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Dit is de belofte van zijn aanwezigheid. Daar mogen wij altijd op rekenen. God is altijd aanwezig in onze levens als wij een kind van God zijn. Hij zal ons nooit verlaten. Hij is altijd bij ons, in elke omstandigheid. Laat hij ons niet in de steek. Hij brengt ons vanuit Egypte, soms door de woestijn, naar het land van Kanaan, tot rust. Want het boek Jozua eindigt eigenlijk met het idee van rust, dat Jozua rust brengt als de volledige overwinning over al deze volken behaald is. Komt er rust. En dit brengt mij, ik sla even het stukje van Jericho over, misschien dat ik dat nog even tijdens de Q&A doe. Naar vier levensplekken die we terugzien in dit gedeelte van de schrift. We zien Egypte, dat symbool staat voor de wereld. Voor de ongelovige wereld die verloren gaat, op wie de plagen komen en die uiteindelijk zullen sterven onder het gewicht van hun eigen zonde, onder de toren van een heilige God. Maar we zien ook een hele generatie van Israëlieten die in de woestijn afvallig wordt. Het boek Hebreeën waarschuwt dat wanneer wij Christus loslaten, wanneer wij afdrijven van Hem, wanneer wij naar andere verlossers gaan zoeken of teruggaan naar het oude verbond, zoals dat bij de lezers direct het geval was, dat wij het risico lopen om het beloofde land geheel mis te lopen. Er is een waarschuwing dat wij niet zijn in 1 Korinthe 10 als die generatie die zoveel mooie dingen had gezien, zoveel wonderen van God heeft meegemaakt en niet onderuit kon komen dat Yahweh de enige echte ware God was, maar zij zijn het beloofde land misgelopen. Laat niemand van ons hier onder die groep zijn. Dan zien we de derde fase, de derde plek is het land Kanaan, waar wij worden opgeroepen om te volharden, om in bezit te nemen wat God voor ons bedoeld heeft, wat Hij ons geschonken heeft in Christus. En dat wij uitkijken naar een rust die komen gaat in de eeuwigheid, waarin alle strijd voorbij is. En wij mogen rusten van onze werken. Hebreeën 4 vertelt ons, als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere rust. In Psalm 95 wordt het nog een keer aangehaald. Dat je je hart niet moet verharden, zoals de Israëlieten dat deden in de woestijn. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Onze Vader in de hemel, wat zijn wij toch onder de indruk van uw grote werken in het Oude Testament en deze geschiedenis van Mozes en Jozua, waarin u ons lessen leert. Niet enkel levenslesjes om op een goede manier met omstandigheden om te gaan, alhoewel dat zeker ook het geval is, maar het centrale evangelie, de ware blijde boodschap, die zit verweven in de heilsgeschiedenis van deze twee dienaren van u, die ons constant wijzen op de Heer Jezus, het volmaakte vlekkeloze lam, de grotere Mozes, die ons door de Rode Zee uiteindelijk in de rust van het beloofde land brengt. Vader, geeft u ons genade in de dagelijkse strijd. Mogen wij altijd rusten in die beloften, maar strijden in de kracht die u schenkt. Wij vragen, Heere God, dat niemand van ons het vroegtijdig opgeeft en afvalt, maar dat wij zullen volharden tot aan die dag dat Jezus komt. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Ja, de vraag was eigenlijk een praktijkvraag. En dat is, hoe breng je in de praktijk het principe dat je dingen in bezit moet nemen wat God jou in Christus geschonken heeft? En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met geloof. Wij groeien door geloof. Wij passen Bijbelse principes en Bijbelse beloften toe door geloof. Wanneer we in een situatie terechtkomen waarin God de belofte geeft, wie in wijsheid tekortschiet, laat hem vragen aan God. Nou, hoe neem je in bezit de wijsheid die God jou geschonken heeft in Christus, op dat moment door in de praktijk te brengen wat in dat vers staat, door te gaan bidden. Ja, dus heel praktisch gewoon gehoorzaam aan het woord te zijn en stappen van geloof te zetten op basis van niet je eigen inzicht, niet je eigen gevoel, niet een onderbuikgevoel, maar op basis van gehoorzaamheid aan Gods woord. Dus je zet gewoon een stap in die richting van gehoorzaamheid, vertrouwende erop dat God jou tegemoet komt met datgene wat hij belooft. Je ziet het ook in het leven van Jozua. De priesters die moeten hun voet op die Jordaan oppervlakte plaatsen. En pas wanneer ze die stap van geloof zetten, droogt die Jordaan op en wordt er een weg gebaand om over te steken. Heel vaak is het christelijke leven op die manier. En je ziet nog niet wat jouw stap teweeg. Je ziet nog geen grond om op te staan, zeg maar, op het moment dat je die stap zet. Maar je vertrouwt erop, omdat God het beloofd heeft, dat wanneer je voet ergens gaat landen, dat het droge grond zal zijn. Vaak is het in de praktijk brengen van dit principe, werkt dat op deze manier. Ik weet niet of dat de vraag beantwoord heeft. Zijn er misschien nog andere vragen over wat we vanavond behandeld hebben?
Je hebt er eentje?
Ja.
Een beetje persoonlijke dan, maar je noemde in het begin over Mozes, over hoe God hem voorbereidt. En over het proces waar ze als volk mee gaat, Mozes mee gaat, andere mensen de Bijbel mee gaan. Heb je dat zelf in je leven op die manier? Of heb je een bepaald moment in je leven gehad dat je dat zo door zo'n proces mee gegaan?
Dat een soort, zoals Mozes 40 jaar in de woestijn doorbracht. Ik moet zeggen dat in mijn eigen leven, dat ik inderdaad wel een periode had waarin God dingen moest afbreken in mijn leven. Ik was in een christelijk gezin opgegroeid. En mijn vader was ook predikant, dus ik heb de Bijbel, het evangelie met de paplepel binnengekregen. Maar als tiener was ik erg opstandig tegenover mijn ouders. Was mijn hart gericht op de wereld. En had ik heel veel hoogmoed in mijn hart, in mijn leven. En God moest mij breken. God moest mij afbreken. Ik kan er wel iets over vertellen. Ik was in die tijd heel fanatiek atleet. Dus ik trainde elke dag. Soms 3,5 uur per dag. En mijn sport was basketbal. En ik was eigenlijk... mijn verlangen was om professioneel te kunnen basketballen. En ik heb toen in mijn leven een blessure opgelopen. En elke keer als ik weer tot herstel gekomen was en ik weer begon te sporten, kwam die blessure terug. En dat gebeurde waarschijnlijk een stuk of 3, misschien zelfs 4 keer, ik weet niet meer precies. Maar de laatste keer dat gebeurde, toen brak er iets in mij. Omdat ik wist dat dit niet zomaar een blessure was, maar dat dit de hand van God was in mijn leven. Ik had een afgod in mijn hart, in mijn leven. En God moest dat afbreken. En hij deed dat door mijn afgod af te nemen. En ik kan me nog herinneren, een avond dat ik ook weer die blessure had, was aan mijn rechter enkel. En toen fietste ik naar huis vanuit de sportzaal en het regende. En er stond best wel een flinke wind, tegenwind. En het was gewoon moeilijk. En het was heel onprettig, zeg maar, om in die regen die constant in je gezicht waaide en die wind die best wel stevig weerstand bood in mijn richting, zeg maar, of tegen mijn richting in.
En ik dacht, dit is precies wat God doet in mijn leven. Hij blaast een wind van weerstand in tegenovergestelde richting van de richting die ik wil. Met mijn egoïstische en hoogmoedige hart. En dat was het moment dat ik brak. Op de fiets, ik begon te huilen. Gewoon, kon niet ophouden met huilen. En dat was een keerpunt in mijn leven. Dat was een breekpunt in mijn leven. Ik had toen wel al meerdere jaren eigenlijk een vleeselijk leven geleid. En de Bijbel zegt dat wat je zaait, dat zal je ook oogsten. En in de jaren na die ommekeer in mijn leven heeft het nog wel een hele tijd geduurd voordat ik een goede oogst mocht oogsten in mijn leven. Wanneer je oogst, dan krijg je de vrucht van wat je gezaaid hebt. Maar die komt altijd later. Wanneer je een goede oogst in je leven wil hebben, dan moet je beginnen met goed zaad te zaaien. En dan moet je wachten tot die oogst binnenkomt. Maar ook na mijn bekering was er dus een periode waarin ik nog steeds de vruchten van mijn opstandigheid heb geoogst. Ik ben toen wel ook naar een bijbelschool gegaan. Heb er uiteindelijk 9 jaar gestudeerd. Maar die eerste 3-4 jaar merkte ik dat ik nog, dat er nog heel veel was in mijn leven wat opgeruimd moest worden. En dat ik ook geregeld stomme dingen zei. Of mensen kwetste. Of gewoon misstappen maakte in mijn leven. Omdat dat heiligingsproces eigenlijk pas laat op gang gekomen was. En ik nog steeds eigenlijk de oogst van mijn verkeerde keuzes aan het zaaien was. Er moest veel ploegwerk gedaan worden in mijn hart en mijn leven. Maar het bemoedigende is dat op een gegeven moment dat ik wel merkte dat de vruchten van de goede keuzes die ik begon te maken, dat die ook binnenkwamen. Dus ik ken zeker wel zo'n periode van vorming in mijn leven. Ja. Misschien nog een andere vraag. Dat ik misschien nog wel eventjes het stukje over Jericho laten zien. De bekendste veldslag van Jozua is natuurlijk de slag om Jericho. En wat nou interessant is aan Jericho is dat we archeologisch nog een heleboel te weten kunnen komen over die stad. Want je kunt dat vandaag de dag nog steeds bezoeken. De ruïnes van Jericho. Het was de eerste stad. Het was zwaar verdedigd. Het was gelegen op een heuvel. Onderaan die heuvel was een stenen keerwand, gemaakt van steen. Die was 4 tot 5 meter hoog. Dat kun je zien. Hier zo. Hier zijn mensen. Om even alles op schaal te laten zien. Bovenop die stenen keerwand stond ook nog een gemetselde bakstenen stadsmuur. Die was 6 tot 8 meter hoog en 2 meter dik. Daarna kwam nog een stuk helling. En dan was er nog een tweede stadsmuur. Dus, en er was ook nog een greppel rondom de buitenkant onderaan die keerwand. Dus je kan je voorstellen wat de Israëlieten, wat er door hun hoofd ging toen ze dit voor het eerst zagen. Er was ruimte in de stad voor waarschijnlijk enkele duizenden mensen. En wat vaak natuurlijk het geval is, dat zien we ook wel in Nederland in de middeleeuwen, dat als er een dreiging is, dan gaan alle liggende dorpen. Die gaan allemaal naar binnen de stadsmuur van de verdedigde stad. En die vormen dan een strijdkracht, een verdedigingsleger. Wat je ook natuurlijk ziet is dat er huizen zijn net binnen die eerste stadsmuur. Het was in een van die huizen waar natuurlijk Rahab woonde en de verspieders kon ontvangen en ook over de stadsmuur weer kon laten gaan. De Heere God geeft ons echter ook geestelijke wapens. Ook wij staan soms voor een Jericho. Onneembare vestigingen, bolwerken, vijanden die zoveel sterker lijken te zijn dan ons. En in die strijd geeft ons God ons geestelijke wapens. Het wapen van gebed, het wapen van het woord van God, het wapen van hoop, het wapen van standvastigheid en gemeenschap. Nou, zoveel dingen die we kunnen aangrijpen om staande te blijven en overwinning te behalen. En natuurlijk in de Heer Jezus Christus weten wij ons meer dan overwinnaars. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen, zegt Paulus in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Wel wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Dus grijp naar die goddelijke geestelijke wapens in je leven. Vergeld niet vleeselijk met vleeselijk. Als je in een conflict zit waar er van de andere persoon een vleeselijke houding, een vleeselijke omgang met jou is, hoe ga je daar dan mee om? Niet door in het vlees te reageren. We vechten niet vlees met vlees. We vechten vlees met geest. Neem geen wraak. Grijp die wapens. Blijf in liefde. Het is die geestelijke wapenrusting die uiteindelijk de overwinning gaat behalen in al deze omstandigheden. Goed, zijn er misschien nog andere vragen? Dan stel ik voor dat we het hierbij laten.